Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen een blik werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We gaan vandaag onder meer luisteren naar de audio van de gebedsvideo voor de maand maart. U weet, Paus Franciscus die lanceert iedere keer zo een video met de bedoeling om aandacht te vragen voor een bepaalde intentie. En we zullen ook deze voor deze maand kunnen ontdekken. Verder gaan we luisteren naar de vertaling van een toespraak die Paus Franciscus heeft gegeven aan de deelnemers van een samenkomst van het Center for Research and Anthropology of Vocations, waar wetenschappers uit verschillende delen van de wereld eigenlijk hebben gediscussieerd over het thema man-vrouw, beeld van God, naar een antropologie van de roepingen. Een interessante toespraak die de paus daar heeft gegeven, die trouwens ook werd opgepikt door de mainstream media. Daar gaan we zo meteen blijven bij stilstaan. En daarna gaan we nog even verder met wat een vertaling te geven van het document, de gebedsgids die door het Dicasterie voor Evangelisatie werd gepubliceerd om ons te helpen het jubeljaar van 2025 goed voor te bereiden. En dat door dit gebedsjaar natuurlijk 2024. Alvorens we dat allemaal gaan doen, gaan wij binnen in het Apostolische Paleis en gaan we kijken naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Op donderdag 29 februari ontving de paus kardinaal Kevin Joseph Farrell, prefect van het Dicasterie voor de Leken, de Familie en het Leven. Ook eerwaarde pater André Komorowski, algemeen overste van de Sint-Petrus priesterbroederschap. De paus verleende een audiëntie aan monsieur Ruby Manuel Sousa Valerio, de patriarch van Lissabon. En hij ontving de bisschoppen van de regio Emilia-Romagna tijdens hun Ad Limina Apostolorum bezoek aan Rome en aan de paus. Op vrijdag 1 maart ontving de paus de deelnemers aan de internationale conferentie Man-Vrouw, beeld van God naar een antropologie van roepingen, zoals we daarnet al konden vermelden. Er werd ook een audiëntie verleend aan kardinaal Luis Antonio Tagle, de pro-prefect van het Dicasterie voor de Evangelisatie. Ook aan kardinaal Mauro Piacenza, samen met monsieur Christophe Joseph Nikiel. Zij zijn verantwoordelijk voor de apostolische penitentiari. De paus ontving ook aartsbisschop Alfonso Vincenzo Amarande, de rector magnificus van de Pauselijke Lateraanse Universiteit. Een audiëntie werd verleend aan dokter Hans Hogeveen, de voorzitter van de Raad van de Voedsel- en Landbouworganisatie. En deelnemers aan de conferentie Kwetsbaarheid en Gemeenschap tussen verwelkoming en inclusie. Op maandag 4 maart ontving de paus aartsbisschop Hubertus Matthäus Maria van Megen, apostolische nuncius in Kenia en in Zuid-Soedan, permanent waarnemer van de Heilige Stoel bij het Milieuprogramma van de Verenigde Naties en het Programma voor Menselijke Nederzettingen van de Verenigde Naties. De paus ontving ook de apostolische vicaris van Aguarico in Ecuador, Monsieur José Adalberto Jiménez Mendoza, en de voorzitter van het agentschap van de Heilige Stoel voor de evaluatie en bevordering van de kwaliteit van kerkelijke universiteiten en faculteiten, eerwaarde heer Armand Puigitarek. En tot slot ontving hij ook nog de bisschoppen van Toscane tijdens hun Ad Limina Apostolorum bezoek aan Rome en aan de paus. We gaan luisteren naar de woorden van paus Franciscus, de audio van de gebedsvideo voor de maand maart.
Este mes quiero contarles una historia que es un reflejo de la iglesia de hoy. Es la historia de un testimonio de fe poco conocido. Visitando un campo de refugiados en Lesbos, un hombre me dijo: Padre, yo soy musulmán. Mi mujer era cristiana. Llegaron los terroristas a nuestro país, nos miraron y nos preguntaron nuestra religión. Vieron a mi mujer con el crucifijo y le dijeron que lo tirara al suelo. Ella no lo hizo y la degollaron delante de mí. Histórico. Y sé que él no tenía rencor. Se centraba en el ejemplo de amor de su mujer. Un amor a Cristo que la llevó a aceptar y ser leal hasta la muerte. Hermanos, hermanas, siempre habrá mártires entre nosotros. Es la señal de que vamos por el camino correcto. Una persona que sabe me decía que hay más mártires hoy que al inicio del cristianismo. El coraje de los mártires, el testimonio de los mártires es una bendición para todos. Oremos para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio contagien a la Iglesia su valentía, su impulso misionero. Y abiertos a la gracia del martirio.
Altijd goed om even de stem van paus Franciscus te beluisteren. En de paus zei het volgende: deze maand wil ik jullie graag een verhaal vertellen dat een weerspiegeling is van de kerk van vandaag. Het is het verhaal van een weinig bekend geloofsgetuigenis. Tijdens een bezoek aan een vluchtelingenkamp op Lesbos zei een man aan mij: Vader, ik ben moslim. Mijn vrouw was een christen. De terroristen kwamen naar ons toe, keken ons aan en vroegen wat ons geloof was. Ze benaderden mijn vrouw met een kruisbeeld en zeiden dat ze het op de grond diende te gooien. Ze deed dit niet en ze sneden haar keel voor mijn ogen door. Dat is wat er gebeurde. En ik weet dat hij geen wrok koesterde. Hij was geconcentreerd op het voorbeeld van liefde van zijn vrouw, een liefde voor Christus, die haar ertoe bracht het te accepteren en trouw te zijn tot op het punt van de dood. Broeders en zusters, er zullen altijd martelaren onder ons zijn. Het is een teken dat we op de goede weg zijn. Een bekende vertelde me dat er vandaag de dag meer martelaren zijn dan aan het begin van het christendom. De moed van de martelaren, het getuigenis van de martelaren, is een zegen voor iedereen. Laten we dan ook bidden dat zij die hun leven riskeren voor het evangelie in verschillende delen van de wereld, de kerk mogen doordrinken met hun moed en missionaire gedrevenheid, en om open te staan voor de genade van het martelaarschap. Een duidelijke boodschap van Paus Franciscus voor deze maartmaand, dus bijzondere aandacht voor de martelaren. En dat we ook zelf ons leven mogen openen voor de mogelijkheid op zijn minst tot het martelaarschap. De vraag, zijn wij bereid om te sterven voor ons geloof, zoals Jezus gestorven is voor ons? De Heilige Vader ontving een groep van mensen die hebben deelgenomen dus aan die bijzondere samenkomst, een internationale conferentie, man-vrouw, beeld van God, naar een antropologie van roepingen, en dat gedurende 2 dagen in het Vaticaan. De paus zei daarbij het volgende. Een goede morgen. Ik zal vragen om mijn toespraak voor te lezen, zodat ik niet te moe word. Ik ben nog steeds wat ziek en ik word moe als ik wat lang moet lezen. Maar ik wil iets benadrukken. Het is zeer belangrijk dat deze ontmoeting er is. Deze ontmoeting tussen mannen en vrouwen. Want vandaag de dag is het ergste gevaar de genderideologie, die de verschillen teniet doet. Ik heb gevraagd om studies te maken over deze lelijke ideologie van onze tijd, die de verschillen uitwist en alles hetzelfde maakt. Het uitwissen van de verschillen is het uitwissen van de menselijkheid. Man en vrouw, daarentegen, staan in een vruchtbare spanning. Ik herinner me dat ik een roman las, geschreven door de zoon van de aartsbisschop van Canterbury, de Heer van de Wereld. En de roman spreekt over het futuristische en is profetisch, omdat het deze neiging laat zien om alle verschillen uit te wissen. Heel interessant om te lezen, wanneer je de tijd hebt, omdat deze problemen vandaag bestaan. Die man was echt een profeet, zo zei de Heilige Vader. En verder liet hij dus de toespraak voorlezen, die hij had voorbereid. De paus zei daarbij het volgende. Broeders en zusters, ik ben verheugd om deel te nemen aan deze conferentie die georganiseerd wordt door het Center for Research and Anthropology of Vocations, waar wetenschappers uit verschillende delen van de wereld, elk met hun eigen expertise, zullen discussiëren over het thema Man-Woman, beeld van God naar een antropologie van de roepingen. Ik begroet alle deelnemers en dank kardinaal Wellet voor zijn woorden. We zijn nog geen heiligen, maar we hopen altijd op weg te zijn om er één te worden. Dit is de eerste roeping die wij hebben ontvangen. En ik dank u vooral omdat u een paar jaar geleden samen met andere belangrijke mensen en op zoek naar een alliantie van kennis dit centrum hebt opgericht om internationaal academisch onderzoek te initiëren, gericht op een steeds beter begrip van de betekenis en belang van roepingen in de kerk en in de samenleving. Het doel van deze conferentie is in de eerste plaats om de antropologische dimensie van elke roeping te overwegen en te waarderen. Dit verwijst ons naar een elementaire en fundamentele waarheid die we in al haar schoonheid moeten herontdekken. Het leven van de mens is roeping. Laten we dit niet vergeten. De antropologische dimensie die ten grondslag ligt aan elke roeping binnen de gemeenschap, die verbonden is met een wezenlijk kenmerk van de mens als zodanig, namelijk dat de mens zelf geroepen is. Ieder van ons, zowel in de grote beslissingen over een levensstaat, als in de vele gelegenheden en situaties waarin deze worden belichaamd en gestalte krijgen, ontdekt en uitdrukken als iemand die geroepen is, als iemand die zich realiseert in luisteren en antwoorden, in het delen van het eigen wezen en de eigen gaven met anderen voor het algemeen welzijn. Deze ontdekking haalt ons uit het isolement van een ego dat naar zichzelf verwijst en laat ons naar onszelf kijken als een relationele identiteit. Ik besta en leef in de relatie tot degene die mij voortgebracht hebben, tot de werkelijkheid die mij overstijgt, tot anderen en tot de wereld die mij omringt, ten aanzien waarvan ik geroepen ben om met vreugde en verantwoordelijkheid een specifieke en persoonlijke missie te omarmen. Deze antropologische waarheid is fundamenteel, omdat ze volledig beantwoordt aan het verlangen naar menselijke realisatie en geluk dat in ons hart woont. In de huidige culturele context heeft deze realiteit soms de neiging om vergeten of verdoezeld te worden, met het risico dat de mens gereduceerd wordt tot alleen zijn of haar materiële behoeften of primaire behoeften, alsof hij of zij een object zonder geweten of wil is, dat gewoon door het leven wordt meegesleurd als onderdeel van een mechanische versnelling. In plaats daarvan zijn man en vrouw door God geschapen en zijn ze het evenbeeld van de Schepper. Dat we zeggen dat ze een verlangen naar eeuwigheid en geluk in zich dragen, dat God zelf in hun hart heeft gezaaid en dat ze geroepen zijn te realiseren door middel van een specifieke roeping. Daarom woont er een gezonde innerlijke spanning in ons die we nooit mogen verstikken. Wij zijn geroepen tot geluk, tot de volheid van het leven, tot iets groots waartoe God ons bestemd heeft. Het leven van ieder van ons, niemand uitgezonderd, is niet toevallig. Ons zijn in de wereld is niet de vrucht van toeval, maar wij maken deel uit van een plan van liefde en worden uitgenodigd om voorbij te gaan aan onszelf, om het te vervullen voor onszelf en voor anderen. Daarom, als het waar is dat ieder van ons een roeping heeft, een missie heeft, namelijk zijn eigen bijdrage te leveren om de wereld te verbeteren en de samenleving te smeden, wil ik er altijd aan denken dat het geen externe taak is die aan ons leven is toevertrouwd, maar een dimensie die onze eigen natuur betreft. De structuur van ons man-vrouw zijn naar het beeld en de gelijkenis van God. Er is ons niet enkel een missie toevertrouwd, maar ieder van ons is een missie. Ik ben een missie, altijd. Jij bent een missie, altijd. Elke gedoopte man en vrouw is een missie. Verliefde mensen staan nooit stil. Ze gaan zichzelf voorbij. Ze worden aangetrokken en trekken op hun beurt anderen aan. Ze geven zichzelf aan anderen en bouwen relaties op die levengevend zijn. Wat Gods liefde betreft, is niemand nutteloos of onbeduidend. Een eminent intellectueel en spiritueel man, kardinaal Newman, heeft hier verhelderende woorden over. Ik citeer er een paar. Ik ben geschapen om iets te doen of iets te zijn waarvoor niemand anders is geschapen. Ik heb een plaats in Gods raadsbesluiten, in Gods wereld, die niemand anders heeft. Of ik nu rijk of arm ben, door de mens veracht of gewaardeerd, God kent mij en noemt mij bij mijn naam. God heeft mij geschapen om hem een bepaald doel te dienen. Hij heeft mij een werk toevertrouwd dat hij niet aan een ander heeft toevertrouwd. Ik heb mijn missie. Op de een of andere manier ben ik nodig voor zijn doeleinden. Aldus kardinaal Newman, en hij gaat verder: God heeft mij niet voor niets geschapen. Ik zal goed doen, ik zal zijn werk doen. Ik zal een engel van vrede zijn, een prediker van de waarheid op mijn eigen plaats. Terwijl ik dat niet van plan ben, als ik maar zijn geboden onderhoud en hem dien in mijn roeping. Broeders en zusters, uw onderzoek, uw studies, in het bijzonder deze gelegenheden voor uitwisseling, zijn zo noodzakelijk en belangrijk om het bewustzijn te vergroten van de roeping waartoe ieder mens door God geroepen is, in verschillende levensstadia en dankzij zijn of haar vele charisma's. Ze zijn ook nuttig om de uitdagingen van vandaag, de huidige antropologische crisis en de noodzakelijke bevordering van menselijke en christelijke roepingen te onderzoeken. Ze zijn ook nuttig om de uitdagingen van vandaag, de huidige antropologische crisis en de noodzakelijke bevordering van menselijke en christelijke roepingen in vraag te stellen. En het is belangrijk dat er een steeds effectievere circulariteit tussen de verschillende roepingen wordt ontwikkeld, ook dankzij uw bijdrage, zodat de werken die voortvloeien uit de lekenlevensstaat in dienst van de samenleving en de kerk, samen met de gave van het godgewijde ambt, het godgewijde leven, kunnen bijdragen aan het genereren van hoop in een wereld waarin zware ervaringen van de dood opdoemen. Het genereren van deze hoop, zichzelf in dienst stellen van het Koninkrijk van God voor de opbouw van een open en broederlijke wereld, is een taak die is toevertrouwd aan iedere man en vrouw van onze tijd. Ik dank u voor de bijdrage die u in dit opzicht geeft. Dank u voor uw werk in deze dagen. Ik vertrouw het toe aan de Heer in gebed. Door de voorspraak van de Heilige Maagd Maria, icoon van de roeping en moeder van elke roeping. En vergeet alsjeblieft niet voor mij te bidden. Ik wens u het allerbeste met uw werk. En wees niet bang voor deze rijke momenten in het leven van de kerk. De Heilige Geest vraagt iets belangrijks van ons. Trouw. Maar trouw vraagt om beweging. En trouw leidt vaak tot het nemen van risico's. Museumtrouw is geen trouw. Ga voortwaarts met de moed om onderscheid te maken en risico's te nemen. Op zoek naar Gods wil. Ik wens u het beste. Heb moed en ga door, zonder je gevoel voor humor te verliezen. De mooie woorden van Paus Franciscus. De Heilige Vader die heeft verschillende keren gewaarschuwd voor deze ideologie. De eerste keer in stevige bewoordingen was in 2015, op het moment dat hij de gezinnen toesprak tijdens de apostolische reis op de Filipijnen. Toen heeft hij voor het eerst de term ideologische kolonisatie gebruikt. En dat had rechtstreeks te maken dus met de genderideologie. Het moet wel hierbij heel duidelijk zijn dat het gaat over de ideologie. En dat is een manier van denken, een soort van overtuiging die gebaseerd is op bepaalde zaken, bepaalde soort van dogma's zou je bijna kunnen zeggen voor de mensen die in deze ideologieën geloven, maar het gaat niet over de mensen zelf. De mensen zelf worden niet afgewezen, niet door de paus en niet door God, ook niet door de kerk. Maar de ideologie, de manier van denken, daar moeten studies over gebeuren, daar moeten argumenten komen waarom deze ideologie in strijd is met het plan van God, in strijd is met de wil van God. En deze samenkomst, die probeerde daar een stuk antwoord op te geven. We gaan nog even verder dus, zoals beloofd, met die gids die uitgebracht werd door het dicasterie voor de evangelisatie, en die ons helpt om ons voor te bereiden in dit gebedsjaar van 2024 op het jubeljaar 2025. En het belang daarvan werd benadrukt door Paus Franciscus om te zeggen: Dit jubeljaar zal ons bijzondere genaden schenken en wij dienen ons hart daarvoor voor te bereiden. Samen konden we reeds overlopen hoe dat concreet vorm kon krijgen, zowel in de parochie als in het gezin, als mogelijkheden om zaken te organiseren voor jongeren en jonge mensen samen te brengen rond het thema van het gebed en ook de mogelijkheid te geven om te kunnen bidden. Ook hebben we het gehad over geestelijke en spirituele retraite, het belang daarvan, om een geestelijk leven te ontwikkelen. Het belang van het Onze Vader is eveneens aan bod gekomen. En de mogelijkheid om een catechese bij te kunnen wonen die handelt over het gebed. Bijzonder aandacht daarbij ging trouwens aan de rol van de bisschoppen die zij kunnen innemen in het verspreiden van de mogelijkheden. Een volgende categorie zijn de kloosterlingen. De contemplatieve roeping van de kerk. De apostel Paulus nodigt ons uit om in een voortdurende relatie met de Heer te blijven en onze blik op hem gericht te houden, ondanks de moeilijkheden die zich kunnen voordoen. Vanuit dit perspectief heeft de hele kerk een contemplatieve roeping. Iedere gedoopte moet Christus aanschouwen en zichzelf aan hem aanpassen in het licht van zijn woord en zijn houding. Dat konden we een vorige keer vernemen. Een voorstel dat wordt gedaan is om een pelgrimstocht te ondernemen naar de kloosters. Het document zegt: een pelgrimstocht is een ervaring van bekering, van het veranderen van iemands bestaan, om het te oriënteren op de heiligheid van God. Net zoals we onze pelgrimstocht zullen voorbereiden op het jubileum van 2025, kunnen er in 2024, het jaar van gebed in de bisdommen, op de juiste manier voorbereid en op verschillende manieren deze zaken plaatsvinden. Een bedevaart met jongeren bijvoorbeeld, zodat zij deze bijzondere roeping in de kerk leren kennen, bestaande uit eucharistische aanbidding. Meditatie over het woord van God, contemplatie, het getijdengebed en de directe link ervan met de dagelijkse ervaring van de christelijke deugden met het oog op heiligheid. Een periodieke bedevaart naar het klooster om een moment van gebed door te brengen. Een bedevaart om paters en zusters te bedanken voor hun genereuze antwoord door hun leven volledig toe te wijden aan God, met de bedoeling om de spirituele vruchten van het volgende jubileum 2025 toe te vertrouwen, beantwoord met verschillende aanbiedingen die het klooster en hun behoeften kunnen helpen. Het document biedt ook een concreet gebed aan dat velen van u zullen kennen. Zeker zij die een beetje vertrouwd zijn met bijvoorbeeld de gezangen van Thaisé, of de teksten van de heilige Teresa van Avila natuurlijk, want het is zij die de tekst heeft geschreven, die zullen het Nada Te Turbe zeker kennen. Nada Te Turbe, Nada Te Espante, Quien a Dios tiene nada le falta, nada te turbe, nada te espante, solo Dios, basta. Het is het gebed waar op die manier uitdrukking wordt gegeven aan de gehechtheid aan God, het vertrouwen in hem, dat God alleen genoeg is, solo Dios, basta. Een andere tekst die wordt aangeraden is: de belangrijkste auteur van onze volmaaktheid en onze heiligheid is God zelf. En het gebed houdt de ziel in veelvuldig contact met God. Het ontsteekt, en dat het haar heeft aangestoken, houdt het in de ziel in stand als een haard waarin het vuur van de liefde altijd brandt. Zodra deze ziel in directe communicatie wordt gebracht met het goddelijke leven, bijvoorbeeld door de sacramenten, is het alsof een krachtige adem haar in brand steekt, optilt en vult met een wonderbaarlijke overvloed. Het bovennatuurlijke leven van de ziel wordt beoordeeld op basis van haar vereniging met God door Jezus Christus in geloof en liefde. Deze liefde moet daden voortbrengen, maar deze daden vereisen, om op een regelmatige en intense manier tot stand te komen, een gebedsleven. Er kan worden beweerd dat onze vooruitgang in goddelijke liefde normaal gesproken feitelijk afhangt van ons gebedsleven. Wel, laten we dat onmiddellijk omzetten in daden en samen met de Heilige Vader het Angelus bidden. Daarna komen we graag bij u terug. Gaan we nog afsluiten met een tekst van de Heilige Therese van het Kind Jezus, de Heilige Therese van Lisieux. En gaan we nog even kijken naar het deeltje Gebed in de Heiligdommen, dat ook wordt aangereikt door dit document, deze gebedsgids, dat is voor zo dadelijk.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamo promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Fili Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculo.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd hebben we voor u nog een tekst van de heilige Therese van Lisieux. Mijn God, gezegende drie-eenheid, ik verlang naar u. Hou van u. En ik werk voor de verheerlijking van de Heilige Kerk. Red de zielen die op aarde zijn en bevrijd degenen die zich in het vage vuur bevinden. Ik verlang ernaar om uw wil perfect te vervullen en de graad van glorie te bereiken die u voor mij in uw koninkrijk hebt voorbereid. Kortom, ik verlang ernaar heilig te zijn, maar ik voel mijn onmacht. En ik vraag u, o mijn God, om zelf mijn heiligheid te zijn. Om in een daad van volmaakte liefde te leven, bied ik mijzelf aan als slachtoffer van de holocaust voor jouw barmhartige liefde, waarbij ik je smeek mij zonder ophouden te verteren, terwijl ik de golven van oneindige tederheid die in jou besloten liggen, in mijn ziel laat overstromen. En zo kan ik worden een martelaar van uw liefde, o mijn God. Moge dit martelaarschap, nadat ik mij heb voorbereid om voor u te verschijnen, ervoor zorgen dat ik sterf en dat mijn ziel zonder enige pauze snelt naar de eeuwige omhelzing van uw barmhartige liefde. Ik wil u, o mijn geliefde, met elke hartslag van mijn hart, dit aanbod aan u een oneindig aantal keren hernieuwen, totdat ik, zodra de schaduwen verdwenen zijn, ik u opnieuw mijn liefde kan verklaren in een eeuwig gezicht, van aangezicht tot aangezicht. Puntje 9 van deze gebedsgids is dus het gebed in de heiligdommen, waar echt wordt aangeraden vanuit het document om op die plaatsen waar er verering is, waar er mogelijkheid is om bijvoorbeeld om naar een Maria-verschijningsoord te gaan en dergelijke, om dat ook te promoten en die plaatsen te openen, in het bijzonder in 2024. Plaatsen van hoop. Ook om devotionele praktijken, zeg maar, te bevorderen. Waarbij het kan gaan over bijvoorbeeld branden van kaarsen, het schenken van ex-foto's. U kent wel die zilveren beeldenissen die je vindt in heiligdommen om Onze Lieve Vrouw bijvoorbeeld te danken voor een miraculeuze gebedsgenezing of een gebedsverhoring. Op die manier kan men daar uitdrukking aan geven en ook dat wordt eigenlijk gepromoot, zeg maar, door dit document. Het belang van het gebed van het volk voor het heilig jaar, daarmee besluit het document. In de context van het jaar van gebed krijgt de opleiding en gebedsvolle inzet van het volk van God en van iedere gelovige een bijzonder grote relevantie. Vanuit dit perspectief wordt gebed zelfs nog meer een daad van authentieke gemeenschap, niet enkel tussen het individu en God, maar tussen alle leden van de kerk die hen verenigt als één enkele stem die opstijgt van de aarde naar de hemel. De katholieke traditie heeft altijd het belang onderstreept van het gemeenschappelijke gebed, waarin het geloof op koor en participatieve wijze tot uitdrukking wordt gebracht. Het kerkelijke voorbeden dat deel uitmaakt van de gemeenschap der heiligen is een krachtige uitdrukking van de eenheid van de kerk, een eenheid dat op zich een bijzonder duidelijke manier kan gemanifesteerd worden tijdens het heilig jaar, wanneer de gelovigen van over de hele wereld zich zullen verenigen in gebed en het verlangen naar geestelijke bekering zullen delen, wat hen ertoe zal brengen de vergeving te vieren die in het jubeljaar wordt afgekondigd. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan en ook van dit mooie document, deze gebedsgids, die gepubliceerd werd door het Dicasterie voor de Evangelisatie en die u zo in enkele afleveringen helemaal integraal hebt kunnen beluisteren. We danken u van ganser harte voor het luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Wij hebben voor u nog de Vaticaanse hymne en dan wens ik u nog een zeer fijne dag toe.